De schriftlezing van de avond is uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus daarvan. Het vijfde hoofdstuk, de verzen 21 tot 43. Marcus 5, de verzen 21 tot 43. We lezen nu het woord Gods aldus. En als Jezus wederom in het schip overgevaren was, aan de andere zijde vergaderde een grote schare bij hem. En hij was bij de zee. En ziet, er kwam een van de oversten der synagoge, met name Jairus. En hem ziende, viel hij aan zijn voeten en bad hem zeer, zeggende, mijn dochtertje is in haar uiterste. Ik bid u dat ge komt, de handen op haar legt, opdat zij gered wordt en zij zal leven. En hij ging met hem. En een grote schare volgde hem en zij verdrongen hem. En een zekere vrouw die 12 jaren een vloed des bloeds gehad had en veel geleden had van vele medicijnmeesters en al het hare daaraan ten koste gelegd en geen baat gevonden had, maar met welke het veel erger geworden was. Deze van Jezus horende kwam onder de schare van achteren en raakte zijn kleed aan. Want zij zeiden, indien ik maar zijn klederen mag aanraken, zal ik gezond worden. En terstond is de stroom haar bloeds opgedroogd. En zij gevoelde aan haar lichaam dat zij van die kwaal genezen was. En terstond Jezus bekennende zichzelf de kracht die van hem uitgegaan was, keerde zich om in de schaar en zeide, wie heeft mijn klederen aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tot hem, gij ziet dat de schare u verdringt en zegt gij, wie heeft mij aangeraakt? En hij zag rondom om haar te zien, die dat gedaan had. En de vrouw vrezende en bevende, wetende wat aan haar geschied was, kwam en viel voor hem neder en zeide hem al de waarheid. En hij zei tot haar, dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en zijt genezen van deze uw kwaal. Terwijl hij nog sprak, kwamen enige van het huis des overste der synagoge zeggende, uw dochter is gestorven. Wat zijt ge den meester nog moeilijk? En Jezus terstond gehoord hebbende het woord dat er gesproken werd, zeide tot een overste der synagoge, vrees niet, geloof alleenlijk. En hij liet niemand toe hem te volgen dan Petrus en Jacobus en Johannes, de broeder van Jacobus, en kwam in het huis des oversten der synagoge en zag de beroerten en degene die zeer weenden en huilden. En ingegaan zijnde, zeide hij tot hen, wat maakt gij beroerte? En wat weent gij? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt. En zij belachten hem, maar hij, als hij in alle had uitgedreven, nam bij zich de vader en de moeder des kinds en degene die met hem waren en ging binnen waar het kind lag. En hij vatte de hand des kinds en zeide tot haar, Talita Kumi, welk is zijnde overgezet, gij dochtertje, sta op. En terstond stond het dochtertje op en wandelde. Het was 12 jaar oud, Want zij ontzette zich met grote ontzetting. En hij gebood hun zeer dat niemand dat zelf zou weten. En zeide dat men haar zou te eten geven. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Halleluja. De tekst voor hedenavond is uit het u voorgelezen schriftgedeelte gekozen. Marcus 5, daarvan de eerste plaats, vers 39. En het 41ste vers. De versen 39 en 41 van Marcus 5. We lezen het woord Gods nu al dus. En ingegaan zijnde, zeide hij tot hen: wat maakt gij beroerte? En wat weent gij? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt. En hij vatte de hand des kinds en zeide tot haar: Talita kumi. Hetwelk is zijnde overgezet: gij dochtertje, ik zeg u, sta op. Gemeente des Heren, het schriftgedeelte dat wij met elkaar hebben gelezen spreekt ons van een ontzaglijke hemelse krachtopenbaring in de Heer Jezus. Niet in alle ogenblikken van zijn rondwandeling op aarde, van zijn zijn in deze wereld, is het even duidelijk en wordt het even openbaar voor degene die rondom hem heen zijn. Hier is het als het ware geconcentreerd. Hier is een ontzaglijke krachtsuiting. Bloedvloeiende vrouw wordt genezen. En het dochtertje van de overste van de synagoge, Jairus, wordt uit de dood opgewekt. Alvorens wij ons afvragen wat dit alles te betekenen heeft, moeten wij trachten om het verhaal zelf op de voet te volgen. Wat ons vertelt dat Jezus te midden van de scharen is, en dan komt daar een man op hem af, de overste van de synagoge, een belangrijk man, zijn omgeving. En die man komt in het uiterst verdriet. Meester, hij knielt neer. Hij brengt alle eerbied voor Jezus. Valt voor Jezus te voet. En dan: meester, ga met mij mee. Want het is niet zo'n vraag. Een lichtvaardige vraag. Mijn dochtertje ligt op haar uiterste. Broeders en zusters, sterven, dood, is zoiets verschrikkelijks dat bijna alle mensen er ieder ogenblik van vervuld zijn en het daarom verdringen. En daarom met allerlei andere dingen schijnbaar bezig zijn. Terwijl die niet veel anders in het mensenleven is dan de doodsangst en de afschuw omtrent de dood en de verstrooiing, de vlucht om er niet aan te hoeven denken. Maar we worden er zoveel malen in ons leven mee geconfronteerd. Het is altijd vreselijk, maar het is het allerergste. Als een kind sterft. Want we allemaal, gewoon we zeggen er wel van, dat het op Gods tijd is. En het mogen we ook wel zeggen, maar het gaat tegen alles in. Als een kind sterft, eigen kind sterft, ook van ieder kind zien we dat, dan is de toekomst weg. Er is geen doel meer. Kind dat sterft, kind dat ziek is, dat op zijn uiterste ligt, dat de koorts heeft, de benauwdheid, de visioenen. Ouders die zoveel van het kind houden, staan er dichtbij. Er is geen enkele hulp meer te bieden. Moeder kan misschien, want dat zal ze zeker doen, het handje van het kind vasthouden. Ze zal het misschien nog in haar armen nemen. Koortsig kind. Maar het is, hoe langer hoe meer onherroepelijk. De dood treedt in. Kinderen sterven. Dat is het ergste. De dood is zo vreselijk. Maar de dood van een kind is het schrijnendste. En is het allerverschrikkelijkste. En daarom, in die enkele woorden, die zijn welsprekend genoeg. Er komt die overste van de synagoge. De man die altijd decorum en de waardigheid moet ophouden. Die in de dienst Gods is. Om een plek af te perken in deze wereld. Waarin het goddelijke meer nabij is dan ergens anders. Waar de schrift geopend wordt. Die man wordt getroffen in het allerergste. Een kind, een dochtertje, een eigen dochtertje, meester, ligt op haar uiterste. En dan, we kennen allemaal het gebed, het aanroepen van God. En hoe dikwijls is het zo dat ondanks al die gebeden, het niet verhoord wordt wat we rechtstreeks bidden, het behoud van zo'n leven. Hier staat, en of het uitzondering is of niet, daar wordt niet over gesproken. Maar hier staat, en daar moeten we in het bijzonder op letten. Hier staat dat Jezus, Zoon van God, met de overste meegaat. Is dat iets ontzaglijks? Die man in de uiterste nood. Zijn dochtertje op het uiterste. En is niet meer alleen. Jezus, Zoon van God, gaat mee. En dan, wat zal die man geschrokken zijn, die scharen die hem ophoudt. Er is die ontzaglijke spanning, dat kind dat ieder ogenblik kan sterven. En die mensen houden maar tegen. En hebben ze werkelijke belangstelling voor Jezus of is het sensatiezucht? Ze verdringen zich om Jezus heen, want ze hebben allerlei spectaculaire dingen gehoord en ze zijn vol doodsangst en narigheid en daarom hebben ze behoefte aan sensatie. En waarom laat Jezus zich dan ophouden? Dat is blijkbaar toch een reden voor. Want er is onder de scharen die vrouw die zijn kleed aanraakt en die genezen wordt. Het is een oponthoud. Een zinvol oponthoud. En de overste van de synagoge, die kan niet ontkennen dat het buitengewoon belangrijk is. En ik zou ook niet de moed hebben gehad om Jezus daarvan weg te trekken. En toch, broeders en zusters, je kunt over de algemene belangen spreken. Maar als het je eigen kind gaat, dan heeft een mens zo ontzaglijk weinig geduld en zelfs al wil die het met de beste wil van zijn wereld, van de wereld, het medegevoel hebben voor al die anderen. Smart kan een mens zo verengen. Smart kan een mens in zo'n veel kleinere kring brengen. En het heeft ook zijn waarde en het is gelukkig dat niet alles gelijk is. Stel je voor dat alles gelijk was, dan zou je je kind niet op die wijze kunnen liefhebben. Dat is ook een gave Gods, dat er ook in de liefde een onderscheid is. Voor de bepaalde vrouw, voor de bepaalde man, voor je eigen kinderen. En daarmee kun je echt wel naaste liefde opbrengen. Het is niet zo beperkt, het heeft ook iets ontzaglijk moois. Hij wil niet die vrouw in de weg staan en toch. Hij kan het bijna niet afwachten, want het kan ieder ogenblik te laat zijn. Straks het kind gestorven is, dan heeft hij de meester voor niets gehaald. En dan gaan ze verder en daar komen dan die mensen van het huis. En ze spreken uit wat de vader, Jairus, in zijn hart gevreesd heeft. Val de meester maar niet meer lastig. Het kind is gestorven. Val de meester maar niet meer lastig. Ja, zolang er leven is, is er hoop. Er is nog een tijd dat mensen hoop hebben. En dat ze ook menen dat God ook nog wel iets kan doen. Maar er is een ogenblik waarop mensen alle hoop laten varen. Kind gestorven, dat betekent de toekomst afgesloten. Dat betekent alles grauw, alles voor niets, toch naar Jezus. De oorspronkelijke moed die Jezus heeft ingesproken, geloof alleenlijk, is er. En heeft zich eraan vastgeklampt. En is vol moed en vertrouwen met Jezus verder gegaan. En hier is het onherroepelijk. De dood, dat wil zeggen, er is geen toekomst meer. Het kind is dood. En wat blijft er dan over? Kind dood is. Kind moet straks begraven worden. Denk in wat dat zal zijn. Kindje, en het kleine grafje moet het gedragen worden. Wat blijft er over? Nog wat herinneringen en de mooiste dingen, die zullen hem verwarren straks. Zelfs als hij 's avonds de ogen op zal slaan naar de sterrenhemel en hij ziet de flonkerende sterren, dan zal hij alleen nog maar verdrietig zijn. Want ze zullen hem herinneren aan de ogen van zijn dochtertje. En daarom zal hij ook niet meer naar de sterren kunnen kijken. Omdat het de mooiste herinneringen van hem oproept. Van iets wat voor altijd verloren is. Voor niets, het wordt zo zinloos. Het wordt zo waanzinnig. Waar heb ik me voor ingespannen? Wat heb ik nog gehoopt? Er is toch niets meer over? Ja, Jezus is er. En die mensen, die zotte mensen, allemaal bij elkaar, die drijven waarnaar als gekke leven ze. Het is alsof hij zich niet overeind kan houden. Zijn dochtertje dood, wat kan hem al die mensen verder schelen en alle druk die er omheen is, ja. Maar Jezus staat er nog. Waarom gaat Jezus niet weg? Waarom bekent Jezus niet eerlijk dat hier het einde is? Dat er nog een tijd is waarin God kan helpen. Maar dat er toch onherroepelijk een grens is in de dood. En dan spreekt Jezus. Jezus zegt, het kind is niet dood. Het slaapt. Er staat erbij dat de mensen Jezus uitlachen. Dus wat is nou? Het kind slaapt, het is toch dood? Moet u goed weten, moeders en zusters, wat dat betekent. Het, als u uw Bijbel goed kent, dat is wel heel wat, zelfs als u er wat van weet, en dat is al erg belangrijk, dan weet u dat dit uitdrukkingen zijn die meer voorkomen. Dat Jezus bijvoorbeeld ook bij Lazarus daarvan spreekt. Dat hij slaapt. En dat hij niet dood is. Wat is eigenlijk het verschil tussen slapen en dood zijn? Waarom lachen die mensen Jezus uit? Weet u, naar Bijbelse opvatting is er helemaal niet zoveel verschil tussen slapen en sterven. We denken er meestal niet aan. En toch geloof ik dat soms slapeloosheid kan samenhangen met doodsangst. Want het is allebei een inslapen. Slapen, wat wij slapen noemen, en sterven, het lijkt zo op elkaar. Soms is het sterven minder vredig, maar het kan ook vredig zijn. De doodslaap heeft dikwijls een vredig uiterlijk. Wat is dan het verschil? In de Bijbel echt niet zozeer. Noem u maar een voorbeeld. Weet u dat hoe het Joodse kindergebed luidt voordat het Joodse kind gaat slapen? Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dat kindergebedje heeft Jezus in zijn sterven uitgesproken. U voelt hoe dicht het bij elkaar staat. Ja, wat is eigenlijk de slaap? En wat is de dood? Weet u wat de slaap is en de dood? Het is beide dit, dat onze ziel, kern van ons wezen, uit ons lichaam gaat, naar Bijbelse opvatting, en in een ander gebied terechtkomt. Kan in een boos en in een goed gebied zijn. Mensen kunnen zo uitgerust zijn van een slaap. Naar Bijbelse opvatting komt dat niet alleen door een lichamelijk herstel. Want als u eens nagaat in het menselijk lichaam gaan bijna alle processen door. Alleen de spieren die doen wat minder. Maar het hart slaat, het is allemaal wel iets minder, maar de echte verkwikking, broeders en zusters, die een slaap kan geven, is dit, dat een mens in de slaap in een andere, hogere en hemelse wereld kan verkeren. Ja, dat is een hele wonderlijke opvatting over de slaap. Dat weet ik wel. En ik weet niet of alle slaap daar terecht komt. En ik weet ook niet in hoeverre slaapmiddelen dat kunnen bederven. Ik stel maar een heleboel vragen. Ik wil niemand zenuwachtig en onrustig daarmee maken. Maar onze maatschappij heeft daar wel de grootste moeite mee. Omdat we zo vastzitten aan deze wereld, aan de materie en al die dingen meer, hebben we zo'n ontzettende moeite. Omdat we met onze dagelijkse zorgen zo bezig zijn om ons toe te vertrouwen in de slaap. Ik zeg niet dat het gemakkelijk is. Ik zeg niet dat ik de kunst zomaar versta. Begrijpt u mij goed? Maar het gaat om de prediking. Om de waarheid. Het gaat erom dat we weten waar we het moeten zoeken. Slapen, dat is zowel als sterven naar een andere wereld gaan. Het kan zijn naar de hemelse wereld. Maar wat is nu het verschil? Slapen betekent dat je weer terugkeert in deze wereld. Dat je weer ontwaakt. Wat wij sterven noemen, dat wil zeggen dat we in die andere wereld blijven. Totdat de tijd van de wederopstanding des vleeses komt. Nu zegt Jezus tegen dit kind dat naar aardse wereldse opvatting gestorven is. Jezus zegt omtrent dit kind dat het niet gestorven is, maar slaapt. Waarom? Terwijl het toch gestorven is. Omdat Jezus weet dat hij het gaat terugroepen naar deze aarde. En daarom is dit zogenaamde sterven geen sterven, maar slapen. Want slapen wil zeggen naar de andere wereld gaan, om straks bij het wakker worden weer terug te keren. Nu, Jezus heeft het vaste en zekere besluit genomen om dat kind naar deze wereld terug te roepen. Waarom? Ja, daarover straks. Maar Jezus gaat naar dit kind toe om dit te doen, en daarom kan Jezus met gezag zeggen: het is niet gestorven, maar het slaapt, want ik ga heen, zoals hij tot Lazarus zegt, om hem uit de slaap te wekken. Waarom dat kindje teruggeroepen wordt? Ja, dat is een vraag die niet onmiddellijk beantwoord wordt in dit verhaal, maar we mogen toch dat weten. Er zijn belemmeringen in het leven. Er zijn stagnaties. Er is een hinderen. De duivel, de Satan, als je het woord Satan uit het Hebreeuws letterlijk vertaalt, dan betekent het hinderaar. Degene die God in zijn plannen hindert. Maar God is toch sterker. Het is blijkbaar zo dat de boze machten van het verderf het gewonnen hebben. Maar dat God acht dat het leven van dit kindje iets anders zal moeten inhouden. En daarom wordt het teruggeroepen. Het heeft wel een inleiding gehad, want het is er op een heel bijzondere wijze geweest. Het is echt helemaal losgemaakt van het lichaam. Dat is nog heel anders dan slapen. Wat zal zo'n kindje ingewijd zijn in de hemelse gewesten? We horen daar niet van. Maar het heeft ongetwijfeld, heeft het een zin gehad. En Jezus, ondanks het gelach van die mensen, gaat naar het huis toe. Nu gaat het hier om de belangrijkste dingen, broeders en zusters. En daar moet u eens op letten, dat is iets wat men in deze tijd helemaal niet waardeert. Maar de Bijbel stelt het met nadruk. De belangrijkste dingen, broeders en zusters, die zijn niet voor iedereen toegankelijk. Daar kan niet iedereen bij. Daar wordt ook niet iedereen bij geroepen. Niet eens alle discipelen. Drie discipelen. Petrus, Jacobus, Johannes. Gaan met Jezus mee en ze komen in het huis. En Jezus drijft, zo staat er in een andere evangelie, die mensen uit die er zijn, die hebben er niets mee te maken, die moeten weg. Alleen degene die er het allernauwst bij betrokken zijn. Vader en de moeder. De drie discipelen, vader en de moeder, gaan met Jezus mee. En daar ligt het kindje, dood. Jezus grijpt het bij de hand. En dan ziet u, mensen die vertellen wel eens dat er een heleboel verhalen in de Bijbel zijn die zomaar gedicht en die zomaar verzonnen zijn. Maar moet u hier zien, zo'n typisch kenmerk van de historische waarheid, van de geschiedkundige waarheid. Het Nieuwe Testament is geschreven in het Grieks. En hier staat het woord in de Aramese taal, zoals Jezus het uitgesproken heeft. Jezus sprak Aramees, er staat, die woorden zijn ons in het Marcus Evangelie nog overgeleverd. Talita kumi. Gij dochtertje, sta op. Zo echt is het verhaal dat de machtwoorden van Jezus door de evangelist letterlijk uit de Aramese taal zijn opgeschreven. En wat gebeurt dan? Jezus heeft de hand uitgestrekt. Hij heeft zijn machtwoord gesproken. En het kindje staat op en het wandelt. En dan staat erbij, het was 12 jaar. Het kon dus rondlopen. En dan moet ik opletten, dat is niet afgelopen. Dan zouden we zeggen, een overweldigend wonder. De dood die nergens terugtreedt, wordt hier teruggedrongen. Kindje, dat onherroepelijk in deze wereld voor de ouders verloren schijnt te zijn, wordt teruggeroepen en is bij de ouders. En dan zijn er twee opmerkingen die Jezus maakt. Eerste plaats, niemand mag ervan weten. Het moet een geheim blijven. Waarom? Je zou toch zeggen, wat een prachtig onderwerp van evangelisatie. Blijkbaar gaat dat niet. Blijkbaar kan de waarheid niet gebracht worden als die sensatie wekt. Jezus wijst alle sensatie af. Alleen wie eraan toe is, kan dit verstaan. Dat is niet iedereen. Dat zijn degenen die het gegeven is, die door God op de weg gebracht worden. En dan vervolgens iets heel praktisch, gemeente. Iets heel praktisch. Jezus zegt, geef het kind te eten. Het kind moet weer opgenomen worden in deze wereld. Het moet zich weer, en wat moeilijk zal het voor dit kindje zijn, dat er in die hemelse heerlijkheid is geweest. Natuurlijk is dat bewustzijn afgeschaduwd. Dat is afgeschermd. Want dat kun je niet verdragen. Wie de hemelse heerlijkheid heeft gezien, die kan in deze wereld geen links en geen rechts meer vinden. Want het is allemaal zo beperkt en zo benauwd na het hemelse. Dat niet, maar toch, het is Gods bedoeling dat het kindje terug. Daar moet het kindje zich verbinden met de wereld en daarom moet het eten. Het moet weer voedsel tot zich nemen. Het moet versterkt worden. Het lichaampje. Uiterst praktisch is de aanwijzing. Geen sensatie. En toch op een waardige wijze verbonden met de wereld. En een juiste verzorging van het lichaam. Geef haar te eten. Het lichaam is van het uiterst belang. En dan zijn de mensen verbaasd. En wat zullen de ouders dankbaar zijn geweest. Die vader, die moeder, die hun kind teruggekregen hebben. In de gemeente, een opmerking. Weet u, laat ik het nu maar uitspreken. Weet u waar we nu de meeste moeite mee hebben? Zijn hier ook in deze kerk mensen die hun kind verloren hebben. En die zoals geen ander kunnen voelen waarover hier gesproken wordt. Dan komt er die bange vraag. Hardop of heel stil en zacht. Waarom, Jairus, dit geluk en waarom niet bij mij? Dat is toch de vraag waar je steeds op stuit. Bij al deze wonderen. Ja, gemeente, en nu probeer ik in alle beperking vanuit het woord van God daar u toch een antwoord op te geven. Het vraagt niet een kwestie van verschrikkelijk scherp verstand, maar het vraagt een geestelijke instelling. Een geestelijke verandering. En dat is dit. Gemeente, we leven in een duistere wereld. Met ervaringen die altijd weer zo schijnen te zijn. Soms hebben we wel uitredding. Maar hoeveel keer is het hopeloos? Gaat de dood toch door? En nu wordt ons hier gezegd. En duidelijk getoond dat het niet altijd zo is. Gemeente, als wij in duisternis leven, met alle vragen, alle nood, is het dan geen troost dat hier blijkbaar sprake is van een God die zo sterk is, die zo vol leven is, die zo'n licht is, dat dit kan gebeuren. En dan moet u meevoelen. Al zou het maar één keer gebeurd zijn op de wereld. Maar één keer, en het is meer gebeurd. We kunnen ons leven er een heleboel van vinden wat er toch op lijkt. Al is het dan misschien niet zo sterk. Maar als het maar één keer kon gebeuren, dan betekent dat dat alle dingen anders zijn. Kijk, de meeste mensen die zeggen iets heeft alleen maar waarde als het overal en altijd voorkomt. Ach, dat is een verkeerde instelling. Als het licht is, als het kan, als het één keer kan, als het gebeurd is in deze wereld, dan betekent dat dat er een God is die het op zijn tijd ook voor ons kan doen. Maar als het nooit gebeurd is, dan kunnen het mooie verhalen en wensdromen zijn, dat we zeggen, we willen wel dat het allemaal in de toekomst en in de hemel zo zal gaan gebeuren. Maar hier, broeders en zusters, ook die het ergst dierbaarste verloren heeft, verheugt u er toch in dat er een God is die het blijkbaar kan en die bewezen heeft dat hij het kan doen, omdat hij het gedaan heeft. En dan zult u zeggen, waarom heeft hij het niet bij mij gedaan? Dat is niet iets waar wij ons in mogen mengen. Het gaat er alleen om of je uit deze verhalen, uit dit getuigenis, enig vertrouwen krijgt in God. Want dat kunnen we mooi met je mond zeggen. Maar heb je nou enig vertrouwen in dat God het kan? Dat hij toch sterker is dan die ellendige duisternis en die ellendige dood en die verschrikkelijke afbraak. Kijk, in zo'n verhaal, als je dit ziet, dat dit op deze aarde gebeurd is, dan krijg je weer moed. En dan zeg je, de duisternis kan het niet winnen. Als God het één keer wint, dan betekent dat dat hij dood en hel en alle donkere machten overwinnen kan. Want hij bewezen dat hij het heeft gedaan. Kijk, en dat is nou het moeilijke van het geloofsleven. Jezus zegt, geloof alleen. Ik weet u wat geloven is. Geloven is vertrouwen hebben. Niet dat God een heleboel kan, maar in zijn persoon. Als je in iemand gelooft, dan vertrouw je hem. Omdat je hem lief hebt. Kijk, dat vertrouwen vraagt God nu van u. Dat vertrouwen, als hij het één keer kan bij Jairus, dan betekent dat dat hij ons niet in de steek laat. En waarom het dan nog niet gebeurd is, dat kunnen we niet zeggen. Maar eens zullen wij dat zien. Dat is het eerste. Het betekent dit, dat degenen die hun kind verloren hebben, uit dit verhaal ook kunnen zien dat deze God gestorven kinderen niet in de duisternis en het niet laat verzinken, maar ze opneemt in zijn stralende heerlijkheid. En het blijkbaar zo is dat hij ze daar bewaart als het dierbaarste en kostbaarste tot de grote dag van het wederzien. Dat is een opmerking die ons in de eerste plaats raakt. In de tweede plaats, het verhaal heeft nog een diepe betekenis. Het kind, dat is de toekomst. Kind is het teken van alles wat toekomst is. En als er gezegd wordt dat het kind gestorven is, dan betekent dat dat onze toekomst vastzit. Kind is hier een symbool, een teken van onze hele toekomstige leven. Hoeveel mensen hebben een toekomst waar ze niets meer van verwachten? Een toekomst die vastzit. We hebben het wel bekeken. Mensen zitten in zoveel verwikkelingen dat ze er helemaal niet meer uit kunnen komen. En dan zeggen ze, je moet ermee leren leven. Ja. Ze is met zoveel dingen, situaties, verhoudingen van mensen. Dat is eenmaal zo, de een wil zo, de ander wil zo, nou dan, dan moet je maar. Zit allemaal vast. De toekomst is gestorven. Dood, het is geen leven meer. Een beetje vegeteren. Jezus zegt ook hier, en daarom heeft het ook een andere prediking nog dit verhaal. Kind is toekomst. Ook als de dood is gekomen, als alle toekomstmogelijkheden verstart zijn, als u er helemaal niets meer in ziet, geen gat meer in ziet, dan is er één die zegt, geloof alleenlijk één die de toekomst levend kan maken. Talita Kumi. Gij dochtertje, sta op. Is het niet zo met onze ziel? En ook is het dochtertje het teken van onze ziel. Die ziel heeft geen toekomst. Die is dood, in zonde ontvangen en geboren. En daarom een kind der storend en onlangroepelijk aan de verdoemenis overgegeven. Dood in de misdaden. Onherroepelijk. Maar dit verhaal spreekt ons. Dat Jezus tot het dochtertje, tot de ziel spreekt. Gij dochtertje, ik zeg u, sta op. Dat betekent dat uw en mijn ziel tot leven gewekt kunnen worden of gewekt zijn. Dat betekent dat de dood van de eeuwige verdoemenis weggenomen is. Door dit machtwoord. Ach, broeders en zusters, we kunnen er nog veel over zeggen. Ik hoef het niet meer samen te vatten. Als we dit maar mogen zien, dat er hoop is. Meer dan hoop. Want God heeft in een dergelijke daad, als het opwekken van het dochtertje van Jairus, heeft hij de toekomst opengemaakt, heeft hij getoond dat hij sterker is dan de dood, dan de duisternis, dan de zonde, dan de boze machten. Gemeente des Heren, wat een troost dat dit woord over de gemeente mag klinken, over ons allen. Talita Kumi. Ik zeg u, dochtertje, sta op. Amen.